Laat ons deze dienst aanvangen. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht, ja tot in eeuwigheid, en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede, van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden, en de overste van de koningen der aarde. Amen. Kom gemeente, laat ons samen zingen uit Psalm 1. De eerste psalm uit ons psalmboek en daarvan vers 1 en 2. Welzalig hij die in der bozen raad niet wandelt, nog op het pad der zondaar staat. Psalm 1, vers 1 en 2. Gemeente, ook vanmorgen stellen wij ons voor de spiegel van Gods heilige wet, waarna we zingen uit Psalm 119, daarvan vers 58. Gij bozen wijt, opdat ik steeds gebod van mijnen Heer nauwkeurig moog bewaren. Psalm 119, vers 58. nadat we met eerbied en aandacht geluisterd hebben naar de heilige wet des Heren. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echtbreken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. Amen. Gemeente, wij openen nu Gods heilig en onfeilbaar woord in het evangelie naar de beschrijving van Johannes, daarvan het 15e hoofdstuk, waar wij met u lezen van vers 1 tot en met 17. Wij noemden nu Johannes 15 van vers 1 tot en met 17, waar we Gods woord samen lezen. Ik ben de ware wijnstok en mijn vader is de landman. Alle rank die in mij geen vrucht draagt, die neemt hij weg. En al wie vrucht draagt, die reinigt hij, opdat zij meer vrucht dragen. Gijlieden zijt nu rein om het woord dat ik tot u gesproken heb. Blijft in mij en ik in u. Gelijk de rank geen vrucht kan dragen van zichzelf, zo zij niet in de wijnstok blijft, alzo ook gij niet, zo gij in mij niet blijft. Ik ben de wijnstok en gij de ranken. Die in mij blijft en ik in hem, die draagt veel vrucht, want zonder mij kunt gij niets doen. Zo iemand in mij niet blijft, die is buiten geworpen. Gelijk de rank en is verdord, en men vergadert dezelve, en men werpt ze in het vuur, en ze worden verbrand. Indien gij in mij blijft en mijn woorden in u blijven, zo wat gij wilt, zult gij begeren en het zal u geschieden. Hierin is mijn Vader verheerlijk dat gij veel vrucht draagt, en gij zult mijn discipel zijn. Gelijkerwijs de Vader mij lief gehad heeft, heb ik ook u lief gehad. Blijf in deze mijn liefde. Indien gij mijn geboden bewaart, zo zult gij in mijn liefde blijven. Gelijkerwijs ik de geboden mijns Vaders bewaard heb en blijf in zijn liefde. Deze dingen heb ik tot u gesproken, opdat mijn blijdschap in u blijven en uw blijdschap vervuld worden. Dit is mijn gebod, dat gij elkander lief hebt, gelijkerwijs ik u lief gehad heb. Niemand heeft meer de liefde dan deze, dat iemand zijn leven zette voor zijn vrienden. Gij zijt mijn vrienden, zo gij doet wat ik u gebied. Ik heet u niet meer dienstknechten, want de dienstknecht weet niet wat zijn heer doet. Maar ik heb u vrienden genoemd, want al wat ik van mijn Vader gehoord heb, dat heb ik u bekendgemaakt. Gij hebt mij niet uitverkoren, maar ik heb u uitverkoren. En ik heb u gesteld dat gij zoudt heen gaan en vrucht dragen, en dat uw vrucht blijven. Opdat zo wat gij van de Vader begeren zult, in mijn naam hij u dat geven. Dit gebied ik u, opdat gij elkander lief hebt. Tot zover de schriftlezing. Gemeente, wij doen voorbeden voor de familie van Luttighuizen, Wesselseweg 164A te Kootwijkerbroek, waar maandag jongsleden zij verblijd zijn met de geboorte van een dochter met de naam Willemijntje Johanna Lea. De roepnaam is Lea, hoewel er ook wel enkele zorgen zijn, naar dat we begrepen. Mevrouw van Beek, ook voor haar doen wij voorbeden van de Valkseweg, die is opgenomen in het ziekenhuis te Ede. Voor mevrouw Treels, die deze week in het ziekenhuis te Ede wordt opgenomen in verband met een operatie. Voor de heer Vos uit Kootwijkerbroek, die aanstaande woensdag wordt opgenomen in het ziekenhuis, die moet gedotterd worden. De heer Veenendaal uit Kootwijkerbroek, die in het ziekenhuis verblijft en een ernstige boodschap heeft ontvangen. Ook doen wij voorbeden voor Dick van Beek en Jantine Veldhuizen, die aanstaande vrijdag in het huwelijk hopen te treden. Laat ons nu Gods aangezicht zoeken in het gebed. Heilige en almachtige God in de hemel, het voorrecht is bijzonder groot om vanmorgen samen te komen als gemeente. Hier, rondom uw woord, dat kostbare, dierbare woord van u, waar uw kinderen uit moeten leren leven. Als het goed is, wordt het een eten en drinken. En hebben ze iedere dag weer nodig, Heere, leer mij uw weg. Ja, Heer, hij maakt mij uw wegen door uw woord en geest bekend. En heren, want vanmorgen moeten we leren en telkens weer opnieuw, zonder mij kunt gij niets doen. Als wij aan onszelf zouden overgelaten worden, al is het na ontvangen genade, dan komt er ook werkelijk niets van ons terecht. Maar als we in u mogen blijven, dan heb u beloofd, dan zullen we ook veel vrucht dragen, blijft in mij, opdat gij veel vrucht moogt dragen. Zo zegt gij in uw woord, en daarin wordt toch ook juist uw Vader verheerlijkt. En heren, wat zou het dan groot zijn, als het ook zo mag zijn in de gemeente van Barneveld, waar er mogen zijn die u eerbiedig vrezen, die u niet meer kunnen missen, en die zich in alle stijl en diep afhankelijk mogen weten van uw genade, die dagelijks aan uw troon komen met lege handen, die dagelijks op mogen zien naar het kruis, op die ene, de liefste, de schoonste, de heerlijkste van alle mensenkinderen, uit wie wij bediend moeten worden, de Heer Jezus Christus, om hem aan te mogen kleven, achter hem aan te komen, naar zijn stem te horen, om zo werkelijk een levende rank te mogen zijn. Want er zijn ook dode ranken. En ook daar zullen wij vanmorgen van horen. Ontstellende werkelijkheid. Er zo dichtbij gebracht en toch nooit tot geloof en bekering gekomen. Maar dezelfde gebleven waar u zo lang aan de deur van ons hart staat te kloppen. Maar we geven er geen gehoor aan. We volharden in ons onbekeerde leven. Heren, laat het vanaf vandaag anders mogen worden. Laat het ons maar uit mogen drijven tot uw genadetroon. Als we vanmorgen voelen, het gaat om mij. Als het gaat om die dode ranken. Want u neemt ze weg. En ze worden verzameld. En uw woord zwijgt er niet van. Ze worden met vuur verbrand. Maar nu leven we nog. En nu roepen we elkaar nog toe. En vanuit uw woord komt het tot ons. Wend u naar mij toe. Word behouden alle gij einden der aarde. Wie we dan ook zijn. Niemand kan het missen. Om werkelijk door een waarachtig geloof Christus ingelijfd te zijn. Om hem toe te mogen behoren. Om die ene troost te kennen in leven en sterven. Dat we niet meer van onszelf zijn. Maar met lichaam en ziel het eigendom van de Heer Jezus Christus. Heere, wil zo uw voetstap nog onder ons zetten. En wil zo nog uw woord, heren, met kracht vergezeld doen gaan. En door uw Heilige Geest brengen in ons hart. Opdat harde harten verbrijzeld mogen worden. En uw kinderen vertroost. Dat ze opnieuw uw stem mogen horen. En in de Heere van vreugde mogen opspringen. Want hoe moeilijk kan ons leven niet zijn. Heren, uw wegen zijn soms ondoorgrondelijk. En de waaromvragen kunnen zich opstapelen. Maar Heere, leer ons dan om op u te vertrouwen. Juist ook dan, wanneer we bezwijken van tegenspoed. Want dan schenkt uw leven dwars door de dood heen. Voert gij uw kinderen naar het eeuwige licht. En zullen ze niet omkomen. Al gaat de boze nog zo tekeer. Niemand zal ze uit uw hand rukken. En alles moet uiteindelijk toch meewerken ten goede. En Heere, zo bidden we van u, wil zo door uw woord nog onderwijs geven, maar wil ook zondaren die zonder en buiten Christus leven, wil ze nog opwekken uit die doodstaat waarin ze verzonken liggen, omdat ze het leven buiten zichzelf in de Jezus Christus zullen zoeken. Verheerlijk uw naam, Heere, breid uw koninkrijk onder ons uit. Heere, wees zo ook met hen die helaas niet konden opkomen, omdat ze misschien al wel te oud geworden zijn en hun lichaam het niet meer toelaat. Dan bidden we van u, als ze dan thuis meeluisteren aan de kerktelefoon, dat ze ook daar uw nabijheid mogen ervaren. Want u bent dan een God nog aan tijd, nog plaats verbonden. En uw ogen doorlopen de ganse aarde. Wil dan ook in de stilte van de huiskamer aanwezig zijn. En nog grote dingen doen bij hen die eenzaam zijn. Alleen hun weg moeten gaan. Groot verdriet in hun leven kennen. Of waar er sprake is van ziekte, van pijn. Er zijn ook namen genoemd. We denken aan hen die opgenomen moeten worden in het ziekenhuis de komende week. Sommigen die staan voor een ingrijpende operatie. Heren, wilt u ook daar uw zegen over gebieden. En dat we dan ook mogen weten dat ons leven in uw handen ligt. Dat we ons gekocht mogen weten met lichaam en ziel. En heren, want daar komt het toch in de eerste plaats op aan. We kunnen soms zo bezorgd zijn omtrent ons lichaam en de dingen van deze wereld. Maar ze gaan voorbij. Eén ding is nodig, zo leert u ons in uw woord. Omdat we mogen weten een stad te hebben die fundamenten heeft. Dan is er werkelijk toekomst als we mogen weten dat de reis naar u toe is. Naar het huis des vaders met zijn vele woningen. Heren, wees ook met hen die een ernstige boodschap hebben gekregen. Wat wordt er aan hun levensboom geschud? Heren, geef dat ze mogen weten wie u voor hen bent. En als dat nog niet zo is, laat er dan werkelijk ook een gebed omhoog mogen gaan. Vanuit de nood tot u te roepen. Dan bent u toch een God die zegt in uw woord, op uw nood geschreid deed u grote wonderen. Heren, u ontfermt zich toch heerlijk over ellendigen. Die op u hopen, die vanuit de nood van hun hart tot u roepen. Heren, wees zo ook met hen die uit uw milde hand, uit uw schenkende hand, uw gevende hand, een dochter ontvangen hebben. De kleine Lea. We bidden voor dit kleine meisje. Dat het op mag groeien tot uw eer. Wil de ouders geven wat nodig is in de opvoeding. Heren, geef dat ze daarin ook een afhankelijkheid van u mogen beseffen. En als er zorgen zijn, bij u mogen we terecht. Met alles wat ons hart kan beroeren. Heren, wilt u ze zo daarin sterken en goed en nabij zijn. Wij bidden ook voor Dick en Jantine. Die komende week in het huwelijk open te treden. Heren, geef dat het gebed in hun hart mag zijn. Doe ons van deze plaats niet optrekken. Indien uw aangezicht niet met ons medegaan zal. Want heren, het zal er toch om gaan. Of wij mogen weten dat u met ons gaat. Heren, geef dat ze dat zullen zoeken. Dat ze daarna zullen verlangen. En zo ook deze stap zullen zetten. In opzien naar u. Heren, wij bidden van u. Wilt u ze geven wat nodig is. Ook op de dag als het vrijdag zal zijn. Zij elkaar een jawoord zullen geven. Wil dan zelf in het midden zijn. Heren, wij bidden zo voor heel deze gemeente. U kent ons hoofd voor hoofd. Hart voor hart. U weet wat nodig is. Wees ook met uw knecht. Schenk ons uw zegen ook deze morgen. Dat we het mogen ervaren dat u ons nabij bent. En ons de woorden op de lippen wil leggen. Heren, wil zo nog afdalen. Door uw lieve geest. De hemel scheuren. Wil nog harten beroeren. Geef dat er groot van u gesproken mag worden. En dat zondaar een heerlijkheid gaan zien in Koning Jezus. Uw naam tot eer. Uit genade alleen. Amen. Gemeente, de Heer Jezus Christus is zeer nauw verbonden aan hen die Hij gekocht heeft met zijn eigen bloed. Hij heeft ze lief met een eeuwige liefde. Hij is immers de grote bruidegom, de grote bloedbruidegom. En zijn gemeente is bruidsgemeente. En als we nu werkelijk door een waarachtig geloof hem ingelijfd zijn, dan mogen we ook leden zijn van zijn lichaam. Ja, de apostel Paulus die leert ons zelfs, zo wie de Heere aanhangt, is één geest met hem. Gemeente, dit is iets wat we maar moeilijk kunnen begrijpen. Als je daar gewoon eens over nadenkt. Wie de Heere aanhangt, is één geest met hem. Nu gemeente, vanmorgen staan we stil bij een gelijkenis waarin de Heer Jezus Christus ons vertelt van die nauwe band tussen hem, tussen Christus en de zijnen. Maar ook hoe die band onderhouden wordt, waar Jezus van zichzelf zegt in Johannes 15 vers 1. Ik ben de ware wijnstok. En we lezen er opnieuw van ook in vers 5 en we willen die tekst ook als uitgangspunt nemen. Ik ben de wijnstok en gij de ranken. Gemeente, het gaat volgens mij in deze gelijkenis om twee dingen. In de eerste plaats om het zijn in Christus en in de tweede plaats om het blijven in Christus. De gelijkenis van de wijnstok en de ranken. In de eerste plaats gaat het om het zijn in Christus. En in de tweede plaats om het blijven in Christus. Met Gods hulp willen we daarover nadenken. Maar we gaan eerst samen zingen uit Psalm 72. Het vierde, het derde, vierde en elfde vers. Zij zullen u eerbiedig vrezen. zolang er zon of maan bij het nageslacht ten licht zal wezen en op en ondergaan. Het vierde, het rechtvaardig volk zal welig groeien, daar twist en wrok verdwijnt. En ook het laatste, zijn naam moet eeuwig eer ontvangen. En gemeente, de dienst der offeranden zullen de volgende collecte gehouden worden. De eerste collecte is voor de diaconie met als bestemming plaatselijk jeugdwerk. De tweede is voor de kerkvoogdij. En de extra collecte is bestemd voor de algemene doeleinden van de kerkvoogdij. Volgende week zondag is de diaconiecollecte bestemd voor de stichting Steun Messias Belijdende Joden. De Heere zegenen u en uw gaven. Wij zingen uit Psalm 72, het derde, vierde en ook het elfde vers. Gemeente, het zal voor ons allemaal wel duidelijk zijn dat de Heer Jezus al zijn gelijkenissen vertelde, beelden voor zijn gelijkenissen gebruikte, die hij ontleende aan het dagelijks leven van Israël. Ik denk bijvoorbeeld alleen al aan het beeld van de herder, Johannes 10, die er 's morgens vroeg met zijn schapen op uittrekt om een gerazige weide te zoeken. Of ik zou kunnen denken aan de boer die erop uitgaat om zijn akker in te zaaien, zijn beelden die men dagelijks tegenkwam. En zo ook als het gaat om de gelijkenis van de wijnstok en de ranken. Je kon ze overal vinden. Zomaar langs de kant van de weg, vaak aangelegd tegen de helling van een heuvel aan, keurig met een muur eromheen, zodat er geen indringers zomaar van buitenaf de wijngaard in kunnen komen. En in het midden een wachttoren, een hut, waar de eigenaar kon verblijven in de dagen van de oogst, zodat hij zijn wijngaard kon bewaken. Je vond ze overal. Wijnstokken. En soms ook zomaar tegen een muur aan van een woning. En dat kennen wij in ons land ook. Een wijnstok die tegen een muur opgroeit. En nu is het Heer Jezus Christus die op weg gegaan is met zijn discipelen. Nadat hij de zogenaamde tafelgesprekken met zijn discipelen gevoerd heeft, waar hij de paasmaaltijd genoten heeft. En nog even, en dan zal hij zich gevangen geven. En dan zullen ze hem wegleiden naar de schandpaal, het kruis van Golgotha, waar hij aangenageld zal worden. En ze wandelen door het land, en dan zien ze de wijngaarden om zich heen liggen. Misschien waren de wijnboeren, de wijngaardeniers, wel druk bezig in hun wijngaarden. Het was immers voorjaar. En dan was het een drukke tijd voor de wijngaardeniers. Dan moesten ze er zijn om de wijnstokken te snoeien. Dan moesten ze er zijn om de grond te schoffelen en los te maken. Om het onkruid weg te nemen. En de Heer Jezus heeft dat gezien. En zijn discipelen ook. Ze hebben gezien hoe die wijngaardenier bij elke wijnstok stopt. En hoe hij goed kijkt of er ook dode ranken tussen zitten. Die geen vrucht dragen, want die moeten verwijderd worden. Maar ze hebben ook gezien hoe die wijngaardenier een scherp mes bij zich had. Om die ranken, die wel vruchtbaar zijn, om die te snoeien. Wilde loten moeten weggesneden worden. Maar als het gaat om een vruchtbare rank, dan moeten die kleine druiventjes die zich toch niet ontwikkelen, die moeten ook verwijderd worden. Krenten noemen we dat. En zo is die wijngaardenier dus druk bezig. Om de grond los te maken, rondom de wijnstok. En om die wijnstokken te ondersteunen, die misschien wel veel te zwaar lijken te worden, zodat ze niet afbreken. En dan plotseling dan staat de Heer Jezus stil en dan zegt hij tegen zijn discipelen: ik ben de ware wijnstok. En mijn vader is de landman. Je ziet het als het ware voor ogen gebeuren, zomaar aan de kant van de weg. De Heer Jezus vergelijkt zichzelf dus met een wijnstok. Maar, let dan wel op, want ik lees in vers 1, ik ben de ware wijnstok. Jezus zegt er dus expliciet bij, ik ben de ware wijnstok. Waarom? Waarom zegt de Heer Jezus dat hij de ware wijnstok is? Is er dan ook nog sprake van een andere wijnstok? Ja, gemeente. Ook het volk van Israël vergeleek zichzelf graag met een wijnstok. En dat beeld komen we tegen in de Bijbel, in de psalmen, maar ook met name bij de profeten. Waar Israël vergeleken wordt met een wijnstok. Je kunt ervan lezen bij de profeet Jesaja, Jeremia, Ezekiel, maar ook de profeet Hosea. En zo was dus de wijnstok of min of meer een nationaal symbool voor het volk van Israël geworden. Zo zag je ook boven de tempeldeuren bijvoorbeeld gouden wijnranken afgebeeld. Nu gemeente, dit beeld vind je ook terug in Psalm 80. Een psalm waarin Israël dus genoemd wordt een wijnstok. Een wijnstok door God zelf uit Egypte overgebracht en in het land der belofte geplant. Maar wat gebeurt er dan met die wijnstok in Psalm 80? Dan lezen we ook dat er iets gebeurd is met die wijngaard. We lezen ervan hoe de muur van de wijngaard verbroken is geworden. En we lezen ervan hoe het zwijn uit het woud de wijngaard heeft omgewoeld en verdorven. Er is niks van overgebleven. De wijngaard is totaal vernield. Gemeente, is dat niet vanwege de zonde? Want hoeveel arbeid heeft God niet ten koste gelegd aan zijn volk? Had hij er werkelijk niet alles aan ze gedaan om ze het beste te geven? Een land vloeiende van melk en honing. En hoe geneigd waren ze telkens maar weer om de Heere te vergeten en in eigen gekozen wegen te gaan. Hoe is dan de vruchtbaarheid van deze wijnstok steeds weer tegengevallen? Ondanks alle goede zorgen van de hemelse landman. De Heere kon immers zeggen bij monden van de profeet Jesaja: wat is er nog meer aan mijn wijngaard te doen, hetwelk ik aan haar niet gedaan heb? Waarom heb ik dan verwacht dat zij goede druiven zou voortbrengen? En zie, zij heeft stinkende vruchten voortgebracht. Als het gaat om de vrucht, dan kan de Heere niet anders zeggen dan stinkende vruchten. Terwijl hij zoveel arbeid ten koste gelegd had aan zijn volk. En dan komt de Heere met zijn oordelen. Want wat lees het dan in Jesaja 5 nu dan? Ik zal ulieden nu bekendmaken wat ik met mijn wijngaard doen zal. Ik zal zijn tuin wegnemen, opdat hij zij tot afwijding. Zijn muur zal ik verscheuren, opdat hij zij tot vertreding. Het oordeel van God komt. De Heere zal de muur verbreken, zal zijn tuin wegnemen. Ja, heeft de Heere gezegd door middel van de profeet, uit u geen vrucht meer in der eeuwigheid. Dat zijn toch aangrijpende woorden, gemeente. Een ontzettende boodschap. En nu dan? Hoe moet het dan nu verder? Staat er nu dan een punt? Hoe moet het dan nog ooit goed komen tussen God en tussen de mens? Uit u geen vrucht meer in der eeuwigheid. God had zich toch dat volk ten erve verkoren. Hij had ze toch afgezonderd van alle andere volkeren. Hij was toch een verbond met hen aangegaan. Uit u geen vrucht meer in der eeuwigheid. Is het daarbij gebleven, gemeente? Nee. Want God laat ook weten door middel van de profeet: uw vrucht worden uit mij gevonden. Dat is evangelie. Daar ligt een groot geheim achter. En dan komen we bij Johannes 15. Uw vrucht worden uit mij gevonden. En dan horen we Jezus zeggen: ik ben de ware wijnstok. Voelt u, gemeente? Want wie nu aan deze ware wijnstok verbonden mag zijn, door een levend geloof van hem of haar geld, geschapen in Christus Jezus tot goede werken, welke God voorbereid heeft, gemeente. En daarom, wat is nodig? Weet u wat nodig is? Dat ik in Christus ben. Dat is nodig. Dat kan niemand van ons missen. Want buiten Christus kom je voor eeuwig om. En dat geldt voor Jood en Griek. Dus geen zogenaamde twee wegen leer. Er zijn mensen en theologen die beweren dat een christen dan zalig wordt door het geloof in Jezus, maar dat er voor de Jood een andere weg is om zalig te worden. Dat het volk van Israël een bijzondere plaats heeft in de heilsgeschiedenis, en dat daar nog onvervulde beloften voor liggen in Gods woord, dat is een andere zaak. Maar ook een Jood kan alleen maar zalig worden omwille van de verdiensten van de Heer Jezus Christus alleen door het geloof in Hem, gemeente. Dat kunnen we ervan leren. Of het dan gaat om een Jood of om een Griek, om een barbaar of om een Romein. Hoog in aanzien. Om rijk of arm, jong of oud, gemeente. Je moet in Christus gevonden worden. Niet hebbende je gerechtigheid die uit de wet is, want daar kom je mee om. Dan schieten wij in alles tekort. Maar die gerechtigheid die uit het geloof is, die ons geschonken wordt. Als we aan zijn voeten komen, als een arme zondaar, als een bedelaar. Om uit zijn volheid te mogen ontvangen. Genade voor genade. Nee, gemeente, niet onze vleeselijke afstamming van Abraham maakt zalig. Want Jezus heeft gezegd, en meen niet bij uzelf te zeggen, wij hebben Abraham tot een vader. Want ik zeg u, dat God zelfs uit deze stenen Abrahams kinderen kan verwekken. Het komt er dus op aan dat we in Christus zijn. Want alleen als we in Christus gevonden worden, kunnen we voor de hoge heilige God bestaan. Nu gemeente, dat is dan ook het eerste wat wij u te prediken hebben. Om u op het Lam van God te wijzen. Waar het in het evangelie geldt, in Christus, heeft nog besnijdenis enige kracht. Nog vooruit. Maar een nieuw schepsel. De wijnstok ingelijfd. Maar, dan gaan we ook verder. Want onder welk beeld worden de gelovigen dan afgebeeld in deze gelijkenis? Nou, dat is misschien niet moeilijk. Als het gaat om de gelovigen, zij worden afgebeeld door middel van de ranken. Die kronkelige, knoeste takken die aan de wijnstok verbonden zijn. De takken waaraan straks de trossen met druiven groeien. Maar gemeente, let dan op. Want dan komt nu het schokkende. Tenminste, voor de discipelen moet het schokkend geweest zijn. En voor de Joden in die dagen ook. Want wat blijkt nu, zoals er onder Israël sprake was van tweeërlei verbondskinderen, van hen die de Heere oprecht dienden en vreesden, en zij die wel in alles meehobbelden, maar hun hart was niet recht voor God. En ze gingen hun eigen weg en dachten op eigen benen te staan. Zo is het ook blijkbaar als het gaat om de ranken die aan de wijnstok verbonden zijn. Want er zijn ook twee soorten ranken. Dat moeten we nooit vergeten. Tweeërlei verbondskinderen. Er zijn ranken die wel vrucht dragen. Dat kan ik leren uit deze gelijkenis. En er zijn ranken die geen vrucht dragen. Dus ook onder degenen die Christus lijken te volgen zijn er die hem niet van harte dienen. En er zijn meer gelijkenissen te vinden die ons dat leren. Ik denk bijvoorbeeld aan de gelijkenis van de wijze en de dwaze maagden. Of aan de gelijkenis waarin het gaat om het net dat gevuld was met goede en kwade vissen. Of ik denk aan die ene akker waarop tarwe en onkruid naast elkaar opgroeit. Gemeente, we moeten dit goed beseffen, want ook hier onder het woord is er sprake van een tweeërlei soort ranken, tweeërlei mensen. Het gaat namelijk om levende ranken en dode ranken. En een dode rank bent u. Als u in de gemeente geboren bent en door uw ouders ten doop gehouden, catechese gevolgd, en misschien ook wel belijdenis gedaan. En misschien ook wel aan het heilig avondmaal gezeten. Maar nog nooit werkelijk gebogen. Voor koning Jezus. Nog nooit aan zijn voeten gekomen. Nog nooit zijn naam leren spellen. Nog nooit om genade gebedeld aan zijn troon. En dan oordelen wij niet over het hart, gemeente. Dat moet u zelf maar onderzoeken bij het licht van Gods woord. Maar de Heer Jezus heeft ons wel gezegd, aan hun vruchten zult gij hen kennen. We kunnen blijkbaar in zekere zin in de wijnstok ingelijfd zijn, en toch geen vruchten van geloof en bekering dragen. Want wie zijn dat dan, die dode ranken? De kanttekening zegt het volgende. Dat zijn zij die Christus uiterlijk belijden, maar niet van harte geloven. Beproeft u maar vanmorgen of u in het geloof bent. Of kent gij uzelf niet dat Jezus Christus in u is? Jacobus die leert ons, toon mij uw geloof uit uw werken. Want daar zullen toch zeker vruchten zijn. Geen vruchten van eigen akker. Maar wel omdat God zijn goede werk ook in mijn hart en leven begonnen is. Vruchten van de geest, mag ik ze noemen? Galaten 5. Waar zet Paulus mee in? De vrucht des geestes is liefde. Daar zet Paulus mee in. Liefde. En de tweede die hij noemt? Blijdschap. Vrede. Langmoedigheid. Goede tierenheid. Goedheid. Geloof. Zachtmoedigheid. En matigheid. Gemeente, als wij het hierover hebben, bedenk dan wel dat Jezus gezegd heeft in Lucas 3, alle boom dan, die geen goede vrucht voorbrengt, wordt uitgehouwen en in het vuur geworpen. Daar stap je vanmorgen toch niet zomaar aan voorbij. Dan word je nogal wat aangezegd vanmorgen. Daar moet je op zijn minst toch even over nadenken. Alle boom dan die geen goede vrucht voorbrengt, wordt uitgehouwen, in het vuur geworpen. Want hoe gaat die wijngaardenier dan met die dode en met die levende ranken om? Nu gemeente, het verschil in behandeling is levensgroot. Want om te beginnen, wat doet nu die wijngaardenier met die vrucht, met die ranken die geen vrucht dragen? Die zogenaamde dode ranken, wat doet hij daarmee? Dan lees ik in vers 2, die neemt hij weg. Dat is wat. Die neemt hij weg. Die worden verwijderd. Hij breekt ze af. Na kortere of langere tijd worden ze onherroepelijk van de wijnstok losgebroken. En worden ze verzameld en ze worden uiteindelijk verbrand. De Bijbel zwijgt daar niet over. Je kunt er niets mee. Ze zijn vruchteloos. En daarom ook waardeloos. Als het gaat om het koninkrijk der hemelen. Kunnen ze in deze wereld misschien wel veel betekenen. Maar niet in het koninkrijk der hemelen, gemeente. De dode takken van een wijnstok deugen echt helemaal nergens voor in het koninkrijk der hemelen. En gemeente, die avond was het ook praktijk geworden. Judas was op pad gegaan. Judas die ook genomen had de beten, brood, uit de hand van Jezus. En hij ging terstond weg om zijn meester te verraden. En het was nacht. Voor dode ranken blijft er niets over dan een stikdonkere nacht, gemeente. Weet u wat de kanttekening daarvan zegt? Als het gaat om dat wegnemen van die dode ranken. Hij snijdt ze af en werpt ze uit zijn gemeenschap. Mag ik het vragen? Ben jij zo'n rank? Zo'n dode rank. Wel gedoopt. En in die zin dus ook ingelijfd in het verbond. Wel in de gemeente. En je lijkt er dan ook wel bij te horen, maar geen vrucht. Zo waren er velen die in eerste instantie Jezus volgden. Maar toen men zich ging ergeren aan Jezus, haakte men af. Maar gemeente, waar lag dat dan aan? Ik denk bijvoorbeeld aan Johannes 6. Als Jezus gaat spreken over het brood dat uit de hemel neergedaald is, en dat niemand anders is dan hij zelf. Ik ben dat ware hemelse brood. En mijn vader geeft u dat. Waar ligt het dan aan? Zijn ze dan niet ernstig genoeg? En niet serieus genoeg? Waar ligt nu het probleem? Ze zitten immers naast elkaar in de kerkbank. Komt dat dan dat ze zo onvruchtbaar zijn, gemeente? Ze waren toch ook in zijn omgeving? Ze verkeren toch ook onder de bediening van het evangelie? Ze hebben toch hetzelfde gehoord, gemeente? Dat is waar, maar nooit gebogen. Nooit hun sappen uit de wijnstok getrokken, gezogen. Niet aan de voeten van Jezus gezeten. Niet uit Christus geleefd. Je was er wel dichtbij. Misschien soms bijna bewogen om christen te worden. Maar wezenlijk was daar nog een blokkade. Dode, onvruchtbare ranken worden weggenomen. En gemeente, dat is een ontzettende werkelijkheid. En zo zijn er. Die uitwendig, sacramenteel gezien, geheiligd zijn. Apart gezet, Christus ingelijfd. Op een of andere manier toch verbonden zijn met die wijnstok. Ook deze ranken. Maar ze zijn als een boom die geen goede vrucht voorbrengt. En zo'n boom wordt uiteindelijk uitgehouwen. En in het vuur geworpen en verbrand. Hij neemt ze weg. Ze spreken wel over de godsdienst. En ze hebben zo ook wel hun mening over tal van zaken. Maar vaak is hun leven er niet naar. Omdat ze Christus niet werkelijk lief hebben. Ze hebben nog nooit de Zoon gekust. Ze zijn niet net als die bloedvloeiende vrouw tot hem gevlucht. Ze hebben hem niet gegrepen aan zijn kleed. En ze hebben zijn woord niet lief. Want Jezus heeft gezegd, niet een iegelijk die tot mij zegt, Heere, Heere, zal ingaan in het koninkrijk der hemelen. Maar die dat doet, de wil van mijn Vader die in de hemelen is. Ze praten wel over Jezus misschien, maar ze missen de gemeenschap met Christus door de Heilige Geest. Een dode rank. Ja, waar kun je daarover inzitten, hè? Misschien zijn er wel in mijn midden die wel weten wie de Heer voor hen is, maar toch, als we toch de week terugzien en hun leven terugzien, hebben ze over zichzelf zoveel te klagen. En dan zeggen ze misschien, dominee, daar ben ik nu juist zo bang voor. Als ik toch maar geen dode rank zal zijn. Kom er straks op terug. Eén ding wil ik nu tot u zeggen. Opent uw mond. Eis van mij vrijmoedig. Op mijn trouw verbond. Al wat u ontbreekt. Schenk ik zo gij smeet, mild en overvloedig. Enerzijds die dode ranken. Maar hoe gaat nu de landman, de wijngaardenier, om met de levende ranken? Gelukkig zijn er ook levende ranken en die brengen dus wel vrucht voort. De een meer dan de ander. De een 30, de ander 60 en nog weer een ander 100-voudig. Ook zij krijgen een behandeling. Ze worden gesnoeid. Want snoeien doet groeien. En de wijngaardenier gebruikt daar een scherp mes voor. En dat snoeien of krenten is nuttig. Hoe pijnlijk dat het soms ook kan zijn. Want deze vruchtbare ranken worden zo ontdaan van overtollige loten. Die er zomaar kunnen opschieten. En als die loten dan verwijderd worden. En als die kleine vruchtjes die toch niet uitgroeien verwijderd worden, dan zal het resultaat zijn dat ze uiteindelijk meer en rijker vrucht zullen dragen. Het wordt als volgt gezegd door Jezus. Deze ranken worden gereinigd. Want het geloof dat God in uw leven gegeven heeft, moet gelouterd worden. Van zoveel bijbedoelingen die er kunnen zijn van onze kant. Dat goud van het geloof moet in de oven van loutering komen. Opdat alleen het goud zal overblijven. En alle vuilheid uitgebrand zal worden. Ik denk bijvoorbeeld aan Abraham. Die door het geloof Ur der Chaldeeën heeft verlaten. Maar op een gegeven moment neemt hij Hagar. Om bij Hagar een kind te verwekken. Maar Abraham, de Heere vergeet hem niet. En op een gegeven moment moet hij Hagar en Ismaël wegzenden. Pijnlijke lessen. Zeker. Maar oh, zo nuttig. Want gemeente, juist ook in het leven van Gods kinderen schieten daar altijd maar weer allerlei loten op. Die weggesnoeid moeten worden. Opdat bijvoorbeeld al onze zelfwerkzaamheid zal verdrinken. In het volkomen werk van de Heer Jezus Christus. We moeten leren om Hem alleen te beminnen. Om Hem alleen in het oog te houden. En niet te letten op omstandigheden. Om ook te midden van de meest donkere omstandigheden niet te vertwijfelen. Maar het oog te richten op de Heer Jezus Christus die de zijnen niet zal begeven nog verlaten. Zo moeten er misschien ook wel allerlei dingen in mijn leven weggenomen worden door God. Dingen die mij in de weg staan als het gaat om mijn geestelijke groei. En dan zijn er misschien dingen waar we prat op gaan. Ook in het geestelijk leven. Maar waar we niet meer uit Christus leven. Maar uit de bijzondere dingen leven. En de Heere neemt het weg. Opdat die ene naam weer zal gaan schitteren in ons leven. Dan kan het ook zijn dat de Heer ons brengt in wegen van beproeving. En van moeite. En van druk. Omwille van zijn naam. Smaadheid lijden. Veracht worden. Om zo gemeenschap te leren hebben aan het lijden van Christus. We moeten leren sterven aan onszelf. Opdat we Goden zullen leven. En alleen nog maar kunnen roemen. In het kruis van onze Heer Jezus Christus. Deze ranken worden gereinigd. Weet u wat de kanttekening daarvan zegt? Dat is, Hij zuivert hen. Namelijk door zijn woord en geest. En ook door kruis en lijden. Gereinigd door het vuur zullen ze als goud uitkomen. Want dan moet alles meewerken ten goede. Paulus heeft het geschreven in Romeinen 8. En wij weten dat degenen die God liefhebben, alle dingen moeten medewerken ten goede. Namelijk diegenen die naar zijn voornemen geroepen zijn. Uiteindelijk moet alles dienen. Tot eer van God. En tot versterking van het geloof. Dat van zichzelf afziet. En het alleen nog maar van de Heere verwacht. Als ik omring door tegenspoed bezwijken moet, schenkt Gij mij leven. De landman reinigt deze ranken dus, opdat ze meer vrucht dragen. En gemeente, dit moet van tijd tot tijd weer gebeuren. Maar, dan moeten we toch nog even opletten. Want het is de Heer Jezus die weer naar zijn discipelen kijkt. En dan zegt Hij het volgende tegen ze. Namelijk, Gij lieden zijt nu rein om het woord dat ik tot u gesproken heb. En misschien fronst u nu even uw wenkbrauwen en zegt u, maar dat is toch wel eigenlijk wat raadselachtig. Want enerzijds wordt gezegd dat ze gereinigd moeten worden. En anderzijds zegt de Heer Jezus tegen ze, gijlieden zijt nu rein. Ik trek een conclusie. Op grond van de schrift. Als het gaat om deze discipelen. Als het gaat om Gods kinderen. Ze zijn rein en ze moeten gereinigd worden. Ze zijn rein. Waarom zijn ze dan rein? Weet u waarom ze rein zijn? Omdat Christus het zegt. Daarom zijn ze rein. Gijlieden zijn rein om het woord dat ik tot u gesproken heb. Ik denk bijvoorbeeld aan Jesaja, de profeet. Als hij dat heerlijke gezicht ziet, dat visioen van de troon van God, dan kan hij niet anders zeggen als wee mij, ik verga, want ik ben een man onrein van lippen en ik woon te midden van een volk dat onrein van lippen is. En dan wordt hij aangeraakt. Alzo zijn uw misdaden, uw zonden van u geweken. Dat gebeurt in het leven van Gods kinderen. Als ze op zichzelf zien, dan kunnen ze alleen maar zeggen dat alles hen aanklaagt. Dat ze niet tegen sommigen, maar tegen al Gods geboden gezondigd hebben. Maar als God dan overkomt in de kracht van zijn evangelie, dan zegt hij, je bent me rein zoals je bent. Dat is ook Kolbrugge die daar zo mee worstelde. Het wordt nooit meer beter met mij, zo'n gevoel kreeg hij. Hij worstelde daarmee met zijn zonde. Totdat God tegen hem zei, je bent mij rein zoals je bent. Zie op het lam van God. Je bent rein. Gods kind is rein. Eenvoudig omdat God het zegt. Ik zie geen zonden in mijn Jacob. En geen overtreding in mijn Israël. Waar ze buigen voor God. Waar ze het evangelie ter harte nemen. Waar ze gehoor geven aan het woord. Daar zijn ze rein. Volkomen. Kijk, en daar gaat het al mis. Met die onvruchtbare ranken. Die ranken die gereinigd worden, die zijn al rein. De kanttekening zegt er dan ook bij. Zo treffend, namelijk waar gij mij met een waar geloof hebt aangenomen. Gemeente, dat kan niet ontbreken. Daar ligt het fundament. Waar gij mij met een waar geloof hebt aangenomen. Gij zijt rein om het woord dat ik tot u gesproken heb. Dan zijn die andere ranken ook op een of andere manier verbonden aan de wijnstok. Maar dit wordt van hen niet gezegd. Dat ze rein zijn vanwege het woord dat Christus tot hen heeft gesproken. Dan zijn ze rein. En dan zullen er ook vruchten zijn. Daar staat immers God zelf voor in. Het is immers zijn werk. Ze zullen er zijn. Hoe gering nog. En hoe zwak nog. Maar ze zullen er zijn. Vruchten van geloof en bekering waardig. Als het gaat om geloof, hoop en liefde. Gij zijt rein. En gemeente, dat is toch haast te groot om te geloven. Daarin ligt toch een geweldige troost. Hoe zwak of mijn geloof ook is. Als ik dit mag horen. Uit de mond van mijn meester. Dan zal ik me daarin verblijden. In datgene wat hij zegt. Dan mag ik daar amen op zeggen. Al is er dan nog zoveel in mijn leven. Waarvan ik zeg. Ik schiet erin tekort. Ik zou veel meer voor de Heere moeten leven. Het is waar. Maar nochtans. Hier ligt het fundament van mijn zaligheid. Gij zijt rein, omdat gij het hebt gezegd. En dat heeft Jezus ook gezegd tegen Petrus. Petrus, die straks zijn meester zal verloochenen. En toch heeft Jezus tegen hem gezegd. Gij zijt rein, om het woord dat ik tot u gesproken heb. Waar we zijn stem mogen horen, daar worden we rein verklaard. Kennen we dat in ons leven? Weten we daarvan? Van die blijdschap die er ook mag zijn. Als je mag weten genade bij God te vinden, gevonden te hebben. Als je mag weten dat God niet meer vertorend op je is. Maar dat zijn gramschap van je geweken is. Dat je gereinigd bent omdat Hij tot je gesproken heeft. Mijn zoon, je zonden zijn je vergeven. Ga heen in vrede. Je geloof heeft je gehouden, heeft je behouden. Die ranken worden dus rein verklaard door het woord. Maar vervolgens worden ze ook dagelijks gereinigd. Dat is nodig. Ze moeten dagelijks gereinigd worden. Weet u waarom? Paulus getuigt ervan in Filippenzen 3. Om alle schade en drek te leren achten. Om de uitnemendheid en de kennis van Jezus Christus. Om te mogen wassen en toenemen in de genade en in de kennis van de Heer Jezus Christus. Om meer en meer van de genade alleen te leven. En niemand anders meer te willen zien in je leven dan Jezus alleen. Daarom moeten ze verdrukkingen lijden omwille van het evangelie. Daarom bewaart de Heer ze niet altijd voor beproevingen, maar wel in die beproevingen. Want ze zullen niet ondergaan. Hoe hoog de nood ook mag gaan, de Heere weet wat ze nodig hebben. Het snoeimes komt er dus aan te pas. Maar niet zomaar. De Heere heeft daar een heerlijk doel mee voor ogen. Omdat ze meer uit Hem zullen gaan leven. Maar let nu eens op. Want hoe vindt dat snoeiproces dan plaats? In de eerste plaats, ze zijn dus rein verklaard door het woord. Maar hoe vindt dat snoeiproces plaats? Nu zegt de Heer Jezus in vers 5, wie in mij blijft en ik in hem, die draagt veel vrucht. We hebben gezegd, in de eerste plaats gaat het erom om in Christus te zijn. En in de tweede plaats om in Christus te blijven. Wie in mij blijft, die draagt veel vrucht. Dat moeten ze nu leren, om zich aan Christus te houden. Dat moet een kind van God leren, om zich aan Christus te houden. gelijk gijlieden Jezus de Heere hebt aangenomen, wandelt alzo in hem, gemeente. Dit betekent dus niet anders dan een oproep om Christus te blijven aankleven, zijn naam te belijden. En hoe doet de Heere dat dan? Nu, gemeente, ook door zijn woord. Want ik lees in vers 7, indien gij in mij blijft en mijn woorden in u blijven. Dat is nou precies hetzelfde. Blijven in Christus, dat is blijven in zijn woord. Dat is blijven in zijn liefde. Dat is blijven in zijn geboden. Zo komen we dat tegen in deze pericoop. Blijven in zijn woord. Dat betekent je vinger bij het woord leggen. Ook als je in de meest diepe nood terechtkomt. Om dan het woord over te houden. En je daaraan vast te klampen. Want waar vond je de vrijspraak? In het woord van Christus. Waar hij zei, mijn vrede geef ik u. Mijn vrede laat ik u. En nu gaat het erom dat wij in dat woord blijven. Want Jezus heeft gezegd in Johannes 8. Indien gij lieden in mijn woord blijft. Zo zijt gij waarlijk mijn discipelen. En gemeente, dan is er ook gemeenschap. Want dan zegt de Heer Jezus tot zijn discipelen. Blijf in mij en ik in u. Dat is wederkerig. Blijf in mij, blijf in mijn woord. Dan zal ik ook in u zijn. Door mijn geest zal ik woning maken in je hart. En zal ik je geleiden. Al gaat het soms door onbegrepen wegen. Want God leidt zijn heiligen wonderbaarlijk. Hij weet precies wat ze nodig hebben. Maar hij zal ze ook pas klaarmaken, zodat wanneer het moment daar zal zijn en onze levensadem uitgeblazen wordt, wij bij God zullen zijn. Om dan daar te mogen zijn waar geen rouw en geen verdriet en geen pijn meer is, maar waar hij zal zijn alles en in alles en in alle. Blijf in mij, blijf in mijn woord. Dat betekent zijn naam belijden, al komt alles erop af. Dan zal het snoeimes soms scherp zijn. Het zal soms pijn doen. Offers kosten. Maar het is zo vruchtbaar. Want de wijze Salomo leert ons. De drukking van de melk brengt boter voort. De Heere snoeit. De vruchtdragende, de levende ranken. Integendeel. Als het gaat om die dode ranken. Daar zijn geen vruchten. Ze worden ten lange leste na korte of langere tijd afgehouden, in het vuur geworpen. Wat een levensgroot verschil, gemeente. Die dode ranken, die blijven wie ze zijn, dood. En ze komen om. Die levende ranken, een pijnlijk proces van snoeien kan er zijn. Maar tegelijkertijd, wat mag daar een heerlijke vrucht zijn. Ze leren, als ik omringd door tegenspoed bezwijken moet, schenkt gij mij leven. Ja, als ik in de duisternis wandel, zo heb gij uw woord groot gemaakt, Psalm 138. Dat doet God in het leven van zijn kinderen. Daarom brengt hij ze in strijd. Daarom brengt hij ze in aanvechting. Opdat ze in de grootste smarten hun harten in de Heere gerust zullen zijn. Opdat ze alleen op de Heere zullen vertrouwen. En van mensen hulp en heil zullen afzien. Om een heil alleen in de Heere te zoeken. Ze leren leven uit zijn woord. Zodat ze zeggen, uw woord kan mij, ofschoon ik alles mis. Door zijn en smaak en hart en zinnen streden. Van dat woord kunnen ze niet meer af. Geldt het ook van u en van jou? Heb je het aan je hart leren drukken? Heb je het lief gekregen? Heb je het leren koesteren? Omdat God van vrede spreekt. Door middel van zijn woord. Heb je zijn stem vernomen? Kun je er niet meer van af? Als het gaat om het woord van het kruis. Als het gaat om Christus. Ik denk aan die rabbi. Die tot belijdenis van de Messias was gekomen. Rabbi Salomo. En dan ligt hij op zijn sterfbed. En dan staan de rabbijnen om hem heen. En als naar gewoonte lezen ze een formulier. En de stervenden moeten het daarna zeggen. En hij zegt het ook na. Totdat ze komen bij die woorden. En dat ik nu door mijn dood vergeving van zonde zal ontvangen. Dan zwijgt Rabbi Salomo. Want dat kan hij niet nazeggen. Niet door zijn dood zal hij vergeving van zonden ontvangen. Dan zal hij het evangelie verloochenen. Dan blijft hij niet in de woorden van Christus. Nee, alleen door de dood van Christus kan zijn schuld betaald worden. Vaste rots van mijn behoud, daar mag Rabbi Salomo van weten. Want blijven in het woord van Christus betekent ook roemen. In het kruis alleen, dat je niets anders kunt verdragen dan dat als fundament aangedragen wordt. Omdat er maar één houdbare grond voor de eeuwigheid is. En dat is het dierbaar bloed van Jezus. Jezus, uw verzoen en sterven. De enige rustgrond van mijn hart. Kunt u daar amen op zeggen? Een levende rank moet dat weten. Moet dat telkens weer leren. Telkens dieper en dieper beseffen. Uit ons geen vrucht meer in der eeuwigheid. Zonder mij kunt gij niets doen. Zal er niets tot stand komen. Zal er geen enkele vrucht in mijn leven zichtbaar worden. Maar blijf in mij. Opdat gij veel vrucht draagt. Leef dicht bij mij. Kom aan mijn voeten. Neem je woord ter harte. Dan zal ik mijn naam en je leven verheerlijken. Zo leven levende ranken. Met de vinger bij het woord. Misschien ken je het wel in je leven. Als het zo moeilijk is en je ziet er niet meer doorheen. En alles gaat mis, tenminste zo lijkt het. Vlucht dan je binnenkamer in. En neem het woord erbij. Om je troost alleen bij die God te zoeken. Die mij gekocht heeft met zijn dierbaar bloed. Met lichaam en ziel gemeten. Gemeten, als u een kenmerk wil hebben van Gods kinderen. Dan is dat een kenmerk. Dat ze leren om Gods woord te bewaren. Want Jezus heeft gebeden. In het hoge priesterlijk gebed. Vader, ik heb uw naam geopenbaard de mensen die gij mij uit de wereld gegeven hebt. Zij waren uwe en gij hebt mij dezelfde gegeven. En zij hebben uw woord bewaard. Dus leven dan een keer voor God. Ze hebben uw woord bewaard. En dan schrijft Johannes in opdracht van Christus aan de gemeente van Philadelphia het volgende. Ik weet uw werken. Zie, ik heb een geopende deur voor u gegeven. En niemand kan die sluiten. Want gij hebt kleine kracht. Ze hadden kleine kracht. Maar, wat wordt er ook bij gezegd? Gij hebt mijn woord bewaard. En hebt mijn naam niet verloochend. Als het evangelie van de levende Christus je werkelijk dierbaar geworden is. Dan wordt het woord van God je leven, je eten en drinken. Gemeente, het ging om dode ranken. En het ging om levende ranken. Weet je nog wat er gebeurde met die dode ranken? Ja, dan zal er straks die grote dag zijn. Waar Christus zijn engelen zal zenden. Om dan al die dode ranken te verzamelen. Je leest ervan. Matthäus 23, dacht ik. En dan zullen ze bijeen verzameld worden. En dan zullen ze met onuitblusselijk vuur verbrand worden. Dominee, volgens mij ben ik het. Want die pagina grote artikel in het RD gisteren. Als het ging om drankmisbruik en zo. Ja, ik zit daar in die keten. Ik ben wel gedoopt, maar ik ben een dode rank. Weet je wat nou van wonder is? In de natuur kan het wellicht niet. Maar wat bij mensen onmogelijk is, is mogelijk bij God. Je leeft nog. De Heer staat nog te kloppen aan de deur van je hart. Je kunt nog van een dode rank een levende rank worden. Maar stel dat niet uit. Want het leven is maar even. En straks moet je God ontmoeten. Van een dode rank een levende rank worden. Kom dan. Buig je neer voor die hoge God. Hoort en je ziel zal leven. Straks zal de oogst daar zijn. En daar gaat het om. Dat je in Christus gevonden mag worden. Dat je zijn woord dierbaar hebt leren achten. Dat je aan zijn voeten gevonden bent. Dat je zijn naam hebt leren belijden. Dode en levende ranken. En gemeente, niet omdat die levende ranken zeggen we hebben het zo goed gedaan. Dat is u nu toch wel duidelijk. Maar wel omdat ze niet anders konden dan aan de voeten van Jezus zitten. Aan zijn mond te hangen. En het alleen van hem te verwachten. Waar het gebed in hun hart was. Maak in uw woord mijn gang en treden vast. Amen. We gaan samen zingen. Psalm 80 vers 9. Keer weer, o God der legermachten, tot ons die op uw bijstand wachten. 80 vers 9. Gemeente, laat ons danken en bidden. Heere, heb dank voor uw woord, maar het is toch een van beiden. Of we zijn nog een dode rank, of we zijn levend gemaakt met Christus. En leven uit uw woord, we moeten het daarvan hebben. Heere, we bidden van u wil zo uw kinderen vertroosten. Dat ze mogen weten hoe hun leven dan ook gaat. Welke beproevingen of er kunnen zijn, moet alles uiteindelijk meewerken ten goede. Heere, wees ook met hen die zich aangesproken hebben gevoeld, waar er ook voor hen een boodschap was, maar wel een boodschap van schrik. Een boodschap ook, waar toch ook de liefde in doorklinkt, om te ontvlieden de toekomende toorn. Heere, uiterlijk met de gemeente mee te leven, maar innerlijk geen enkele betrokkenheid op uw woord en op de Heer Jezus Christus. Breng ze aan uw voeten. Wil zo nog uw eigen woord zegenen, zondige genadig wegnemen. Wees met ons in het verdere van deze dag. Heere, geef nog een goede zondag. Ook als we andermaal geroepen worden om onze plaats onder uw woord in te nemen. Gedenk deze gemeente met haar kerkenraad. Geef ze wijsheid. En ook op uw tijd een man, een herder, een leraar, om ze te onderwijzen in uw woord. Heren, wij bidden dit van u, om Christus wil uit genade. Amen. Gemeente, wij zingen tot slot uit Psalm 85, het derde en vierde vers. Merk op mijn ziel wat antwoord God u geeft. Psalm 85 vers 3 en 4. Gemeente, ga dan heen in vrede. Draag met u de zegen des Heren die wij in zijn naam op u leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.